Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hallo vader, hoe gaat het nou echt met je? Zijn jouw nachten gebroken? Leef jij van zwarte koffie naar zwarte koffie? Ben je mentaal en fysiek geknakt? Zitten jouw kleren allemaal onder snot, kots, dan wel etensresten? Denk jij ook bij het zien van dat geluk in je armen?
Vaderschap, de mooiste tijd van je leven... Maar ik ben dood van binnen.
Weet je wat jij nodig hebt? Een cosmetische oplossing. Een frisse nieuwe outfit van Patta. Maar, hoor ik u denken... Patta, dat is toch niet voor vaders? Dat is van de young boys. Daar ben ik veel te oud voor. Nonsens. Werp eens een blik op Patta-oprichters Guillaume G. Schmidt en Edson Sabayo. Beide meervoudig vader en bekend met de struggles. Vaders met stijl. Vaders met smaak. Vaders met kinderen. Besef dat stijl onsterfelijk is en luxe van alle leeftijden. Bezoek de webshop of de fysieke locatie gelegen aan de pittoreske Zeedijk. Steek u lekker in het nieuw. Je bent nog steeds dood van binnen, maar voor je het weet heb jij gewoon weer een swaggertje te pakken.
De stroom.
In deze aflevering te gast schrijver Kluun, vader van 3 dochters. En hij heeft het onder andere over de struggles van een hippe vader proberen te zijn.
Wat leuk dat je er bent. Wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft?
Geappt net, Roos. Mijn 16-jarige Barleyer, echt zo'n Barleyaantje, heel fanatiek. Ja. Die appte net, hoe heet dat boek ook alweer? Waarbij die meisjes op een viaduct gaan staan en dan hun rokje omhoog tillen. En dan ongelukken veroorzaken. Dat is het laatste, en dat is Wij van Elvis Peters, dat Vlaamse duo.
Okay.
Dus dat was het laatste wat mijn dochter tegen me... gezegd of geappt heeft.
Geappt. Ja. En het heeft gelijke waarde voor jou? Appen en praten?
Nou, even denken. Nou, wat ik altijd wel leuk vind... dat mijn het cliché appverkeer wat je met pubers hebt... is dat jij vraagt en de puber ja hoor, nee of, ja. Of niet antwoorden. Dat is de meest gebruikelijke bij mijn jongste. Dus ja, ik vind het al heel wat als een van mijn dochters echt... iets vraagt aan mij. Dat is al met een vraagteken erachter.
Ja, nee,
vind ik het al waarde hebben, ja.
Ja, dus dat heeft dan inderdaad, weegt dan al zwaarder dan een luchtig gesprekje.
Ja, en die gesprekken zijn natuurlijk bij pubers is zo dat je moet gewoon de momenten koesteren dat zij willen praten. Ja. Dan moet je er zijn. Je moet niet het idee hebben dat jij iets kan beginnen. Dat is totaal kansloos. Dat heb ik intussen wel geleerd.
Heb je daar een beetje vat op? Of moet je daar elke keer opnieuw aan wennen?
Het gaat niet natuurlijk. Kijk, als jij met een vriend of vriendin... of ik met mijn vriendin zit... of weet ik veel, met iemand van werk... dan praat je gewoon. Ja. En dan heb je met één dat je... gewoon makkelijker praten dan de ander, maar je praat. Je hebt een conversatie.
Ja.
Hetzelfde als in een winkel. Je kunt gewoon even slap lullen.
Ja.
Maar met een puber moet er wel steeds nog aan wennen... dat het soms gewoon... we noemen dat het blokantwoord. ja hoor, nee hoor, pap, mam.
Ja.
Dus Je moet, elke keer moet je weer. Oh ja, dat is waar. Ja, ja, het is, dus het is een soort. Het gaat niet natuurlijk dat je afwacht wanneer zij iets gaan zeggen.
Nee.
Maar het is niet meer, het raakt me niet meer emotioneel als een puber niet antwoordt. Of als je een half antwoord krijgt.
Maar is dat wel zo in het verleden geweest dan?
Nou, ik ben wel iemand. Ik ben wat dat betreft door mijn vader en moeder Tilburg. Toch opgevoed. Dat waren geen conservatieve mensen, maar er was wel van in de winkel netjes dag zeggen tegen mensen en even beleefd een hand geven en zo. En ik merk dat ik het wel leuk vind in de stad als mijn kinderen, ja, een heel ouderwets woord, een beetje beschaafd zijn, gewoon een beetje vriendelijk zijn. Dat helpt als je in de stad woont met z'n allen.
Ja.
En als dat zo in je zit. Dankjewel zeggen, weet ik. Gewoon alles is eigenlijk basale beleefdheidsvormen. Ja. Als dat in je zit en je merkt dat je pubers dat op een gegeven moment niet meer zou doen. En dan is het wel even wennen om dat soms ook maar los te laten. Weet je, als Lola, mijn jongste van 12, nu binnenkomt en zit met 3 man of 4 man aan tafel. Hoeft ze voor mij echt niet meer. Nou mag dat ook niet in de coronatijd, maar iedereen een handje. En nee. Zich voort, dan denk ik ook, laat het kind maar, weet je.
Ja.
Want ik zie het overal om me heen. Dus dan wil ik ook niet vasthouden aan een tijd waarin het echt beleeft. Iedereen... Maar dus ik moet er nog steeds aan wennen. Maar ik ben eraan gewend, maar ik heb me daar zelf aan moeten laten wennen, ja.
Maar en hoe was het bij, want je oudste dochter is
22,
dus die is als het goed is geen puber meer.
Zeker niet, volwassen vrouw, zeer volwassen, maar, volwassener dan ik vind ik vaak.
Ja, oké, maar en hoe was dat die eerste keer dat je met een puberend kind te maken moest hebben dan?
Nou, zij was een heel makkelijke puber. Eva, die, even kijken, ja, Eva die... Toen was ik nog getrouwd en ik ging scheiden van Nathalie, mijn ex, toen Eva 14 was. Maar Eva is nooit, die heeft nooit zo gepuberd, op een of andere manier. En die, ook zelfs niet de scheiding. Ja, je weet nooit wat een scheiding uiteindelijk, hoe iemand was geworden als je niet gescheiden was. Maar nee. Bij haar heeft dat niet een duidelijke indruk gemaakt. Dus Eva was niet zo'n moeilijke puber. En op een gegeven moment ging ze uit en ging ze drinken en van alles wat. Maar... Ja, ik heb bij haar altijd gehad, je hoeft niks te vertellen. Je kan alles vertellen.
Ja.
En zij is overal vrolijk doorheen gegaan en is gaan studeren. En, dus ik heb dat bij haar nooit zo gekregen. En bij de tweede, die Roos, zeg maar, die Roos die op het ballet zit. Die Roos, die zo'n perfect... Ik heb nog nooit iets tegen haar hoeven zeggen. Zij doet altijd en ze haalt 8 en 9. Ze haalt een keer een 3 en ze werkt uit zichzelf. En de derde, Lola, ja, dat is nu al vet in de puberteit. Dus uiteindelijk is het nu pas voor de eerste keer dat mijn ex en ik, en we zijn heel goed met elkaar, dus we moeten zeggen van nou, we kunnen nu echt aan de bak. Wat we nog nooit hebben gehoeven eigenlijk.
Nee, maar en ik begreep dat je ook nog 2 nieuwe pubers bij hebt.
Ja.
En hoe oud zijn die dan?
Hij is 15. Is echt, nou ja, ook een lange slungel. Gewoon het prototype jongenspuber, zoals je het voorstelt. Gewoon, dat je denkt, moet je niet weer even douchen en zo. En kamer die echt ontploft is. En gamen en lui. En lekker feestjes nu toch. En zo.
Ja.
Dat is hij. En een hele leuke jongen. Maar ook dat echt, soms, van de week had ik ineens 1,5 uur. We zaten met z'n tweeën te eten. Was hij echt volop ineens aan het praten.
Ja.
En dan hadden we het over het universum en over, nou ja, noem het allemaal op. En vanochtend zei ik, heb je een beetje een leuke dag? Ja hoor, klinkt oké, duidelijk. en mijn vriendin Anne, die heeft het tweede meisje van 14. Ja, en dat is ook zo'n... dat stuitert alle kanten op. Van compleet vrolijk en lachen en humor en gezellig en leuk. Tot niet te harde, zo zakkerijnig, asociaal, egoïstisch, non-communicatief. Dus ja, dit, en ik ben een dag of 2, 3 in de week bij mijn vriendin. En mijn vriendin een dag of 3 in de week. Maar dus ik heb ook vaak met die kinderen te maken. Ik vind het wel heel leuk. Maar ja, je moet je plaats weten.
En mengen jouw pubers dan ook met haar pubers?
We hebben nu bijna 2 jaar wat. Dat hebben we eerst niet gedaan, maar... We zaten van de zomer, toen we aanzagen komen dat het in Nederland op vakantie was, heb ik meteen, het was in april, toen was zo'n weekend dat we voorzagen van dit gaat echt, heb ik meteen een boot gaan zoeken in Friesland. Ja. Dus waar je van 14 meter, waar je dan in 3 uur een training krijgt, dan moet je die boot kunnen varen.
Ja.
En toen dachten, weet je wat, we gaan het gewoon voorstellen. Dan hebben we mijn 2 jongsten en haar 2 kinderen, mochten allemaal vriendje, vriendinnetje meenemen.
Ja.
Dus dat was de eerste keer dat we... En dat ging... Dat was best eng.
8 pubers.
8 op een boot. Ja, echt. Maar na een dag, dan had ik zo gevaren op zeg maar bovendek. En Anne zat een beetje naast me. En bijvoorbeeld 1 dag was het een beetje slecht weer. Moesten die pubers onder zitten. Was het echt alsof er een festival van 3 dagen is geweest. Gewoon zo'n hele vloer met eten en alles.
Wow.
Maar dat ging wonderbaarlijk goed. Want ze mochten dus allemaal vriendinnetje of vriendje meenemen. En dat werd zelfs zo leuk. We waren er ook best bang voor, want het had helemaal uit de hand kunnen lopen.
Ja, dat maar heel goed.
Het was en heel goed weer, behalve één dag, dat scheelt. En het klikte heel goed. Dus 's avonds gingen ze met z'n allen, gingen ze dan op geheim plekje dat wij niet mee mochten. Nou, dan is het doel bereikt. Dan ben je lekker met z'n tweeën. En zij, dus, en er ontstonden ook allemaal inside jokes en zo. Een van de laatste avonden gingen Anne en ik dan mee eten. Meestal wilden zij apart eten. En echt de ene na de andere grap die wij niet begrepen, die ging langs ons heen. Nou, missie geslaagd. Wow. Dus dat ging goed. Maar wij weten allebei, het zou echt killing zijn als wij die pubers bij elkaar zetten. Als bijvoorbeeld haar oudste gaat studeren en dan die jongste eventjes zo in.
Ja.
Vliegen, en nou heb ik ze maar bij mij 2 à 3 dagen in de week.
Ja.
Maar daar, we hebben zoiets, nou oké, dit duurt gewoon een paar jaar tot ze uit huis zijn. En dan kan het. Dus we denken er ook wel over na van. Maar het is eigenlijk meteen een no-go. Het is niet eens een optie van zullen we misschien gaan samenwonen. En we wonen ook fietsafstand van elkaar. Dus ja, het zal wel.
Maar en ben je voor je gevoel überhaupt gestructureerd bezig met het ouderschap of met het vader zijn? Heb je het idee dat je dingen doet omdat je het belangrijk vindt dat het zo gaat? Of vanwege diepere principes die daar aan ten grondslag liggen?
Ja, toch wel. Wat ik bijvoorbeeld, kijk, als ik de dagen, de ene weekend zijn de kinderen bij mij en dan door de week 2 dagen, andere week door de week 2 dagen, het weekend niet.
Ja.
Maar dan probeer bijvoorbeeld in het weekend mag iedereen eten wat ze willen. Dus dan komt de Sushi Kings komen en dan komt er een pizza voor de jongste en de andere. Nou, allemaal goed. Ja. Maar door de week vind ik het toch wel lekker om dan te koken.
Ja.
En alleen al, en daar ben ik geen topkok, verre van, maar ik kan niet wat gezond op tafel zetten en is nog eetbaar ook.
Ja.
Maar dan merk ik wel van dat ik het belangrijk vind om te laten zien dat ik moeite doe voor.
Ja.
Ik bedoel, ik kan ook ergens anders iets gezonds bestellen, maar dat vind ik dan toch wel leuk. En vanavond is Ajax, dan zeg ik wel, jongens, het wordt vanavond even makkelijk eten. Maar dan rechtvaardig ik mezelf ook zo van, oké, vanavond even niet. Of als het door de week wel eens is, dat ik zeg, oké, jongens, het gaat nu, het mag vanavond pizza. Maar ik merk dan dat ik me verontschuldig. Dus ja, er zit wel een soort gestructureerd. Ik denk er wel over, en ik overleg bijvoorbeeld ook met mijn ex van, wat vind jij daarvan als Lola iets vraagt, de jongste, van of ze mag ze logeren door de week of zo. Dus, dus jawel, er zit wel een vorm van structuur. Of vooral, structuur klinkt, dat is iets te veel eer, maar er wordt wel over nagedacht.
Ja, precies. Het is niet alleen maar laissez-faire.
Nee, zeker. Het is niet alleen laissez-faire, maar, laat ik zo zeggen, in de vorm van strikt of laissez-faire zit hij dichter tegen laissez-faire aan. Want ik geloof er echt wel in. Ik verbied niet belachelijk veel, maar ik heb bijvoorbeeld wel een principe op die woonboot. Als je bij mij naar de wc loopt, dan zie je al die kinderkamers. Dan zeg ik van, nou, 's morgens even je bed. En zorg dat er in ieder geval geen los eten meer in de kamer ligt. Dan ben ik al redelijk tevreden. Ja, zoiets. En je bordje op, even je bordje niet op de aanrecht. Aanrecht is echt iets anders dan een vaatwasser. Je schrijft het anders, ziet er anders uit, het werkt anders.
Ja.
Dus zo voed ik ze dan wel op even. Maar het is eigenlijk meer een kwestie van ook waarderen dat niet ik het hotel ben. Of dat de werksters die er nu zijn het hotel zijn. Maar dat je gewoon ook iets doet dat het logisch is.
Ja, maar het is ook een goed begin van de dag om eerst je bed op te maken, toch?
Maar dat is wel een heel ouderlijk iets, dat denk ik ook.
Het is gewoon meer, als het allereerste wat je doet op een dag al meteen iets niet doen is, dan begin je ook heel raar met de dag. Ja.
Nou, leg dat een puber eens uit.
Ja,
nee. Het is ook waar, dat weten wij.
Ja.
Wij oude mensen weten dat. Dus ik oude mens en jij semi-oud.
Ja.
Maar echt, ik vraag me
dat. Aspirant
oud, ja. Maar ik vraag me dat ook altijd echt oprecht af. Ik ben nu bezig voor een boek Help, ik heb een puber.
Ja.
En ik weet best, ondertussen weet ik veel. Ik praat met allerlei mensen en opvoedkundigen. En, nou, noem het maar op. Dus over seks, drugs, het brein, bla bla bla. Ik weet ondertussen wat, maar toch.
Wordt het een non-fictieboek of wel een roman?
Het wordt geen roman. Het wordt een beetje
elementen.
Quasi-wetenschappelijk.
Okay.
En dus een beetje zoals Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Wel dingen die echt kloppen, maar ook een heleboel onzin en humor. En, maar in ieder geval, ik in dat boek ook, ik weet dat pubers gewoon, ze kunnen niet plannen. En dus ze kunnen niet vooruitkijken, lange termijn, korte termijn.
Yeah.
Maar ook, ze zien geen rotzooi. Maar ik ben nog steeds als volwassene verbaasd dat je niet kunt zien als je. Ik probeer bij mij in huis. Ja, ik ben niet echt een schoonmaker, maar het is wel. Ik probeer het een beetje netjes dat de aanrecht niet vol staat.
Ja,
maar ik verbaas me nog steeds, en bij mijn vriendin ook, dat zeg gewoon echt, als je ergens eet, nou, dat kan gewoon op de grond blijven staan. En al op die boot ook.
Ja.
Gewoon letterlijk, ik zie op een gegeven moment, mijn dochter van mijn vriendin, die trapt een flesje om. En elke volwassene intuïtief of weet ik veel. Ja, het is een soort, je pakt meteen dat ding op.
Ja.
Maar ze kijkt letterlijk ernaar. Zo van, wat is er nu gebeurd? En loopt door.
Ja.
Dus ook niet, het is ook niet lui. Het is gewoon het niet zien. Nou, dat blijf ik verbazingwekkend vinden. Het niet zien.
Nee, precies. Ja, dat snap ik ook wel. Of bordjes dan toch de hele tijd op de rand van het aanrecht.
Ja, ook dat. Ja, ja. En ook niet begrijpen. Maar ook niet, als dan 's ochtends is opgeruimd, dan vraag ik me wel eens af, zou het nou, zoals mijn ouders dan altijd zeiden, had ik een enorme hekel aan. Ja, wat denk je dat te doen? De kaboutertjes. Maar ik moet mezelf inhouden om niet hetzelfde te zeggen. Denk, ja, van waar komt het vandaan?
Ja.
Hey, wat?
Maar heb je het idee dat je hen iets bij kan brengen wat je zelf ook graag geleerd had als puber?
Nou, niet dat tweede deel van de zin niet. Want ik heb wel het idee...
Dat je een perfecte puber bent geweest?
Zeker niet, zeker niet. Maar ik denk wel eens dat bij mijn ouders... die nogmaals, ze waren niet conservatief. Maar, en ik werd heel vrijgelaten, ik mocht drinken. Alle mijn vrienden waren altijd welkom en allemaal leuk. Ik heb ook tot mijn 18e thuis, toen ben ik in dienst gegaan. En heb ik zelfs nog 2 jaar thuis gewoond. Nou, dat doe je niet als je niet naar je zin hebt.
Nee. Zo.
Kan ik, maar ik denk wel dat het bijbrengen, wat ik probeer... ik probeer bijvoorbeeld wel te laten merken dat je jezelf gelukkig moet maken. En dat je jezelf gelukkig moet maken, dat is meteen in liefde, maar ook werk.
Ja.
Ik straalde uit, ik zeg ook vaak, ja, vind ik de leukste baan ter wereld als schrijver.
Ja.
En als ik dat niet zou vinden, zou ik iets anders gaan doen.
Ja.
Dus dat het is meer de waarde van, en je moet jezelf gelukkig maken. En dat is ook helemaal geen schande. Je kunt alles doen wat je wil. Jij bepaalt hoe je leven in elkaar zit. Ja, behalve als je morgen onder een tram loopt of kanker krijgt. Maar dat hebben we niet onder controle. Nee. Maar voor de rest, ja, een beetje in coachtermen gezegd, je hebt de regie over je eigen leven. En ik probeer dat uit te stralen. En ook tegen de kinderen te zeggen, weet je, mijn jongste die is vorig jaar, die kwam van de lagere school. Ging eerst naar het ballet, werkte niet. Toen naar de Finse, een iets vrijere school, werkte niet. En zit nu op een sociocratische school in Landsmeer.
Ja.
En dat is, dan hoef je eigenlijk basically niks te doen behalve komen. Af en toe. Je moet, ja, 26 en hun principe is, op een gegeven moment gaan ze zich vanzelf vervelen, die kinderen. En dan gaan ze iets doen.
Okay.
Nou, bij Lola was dat ook het maximaal haalbaar. Maar het grappige is, zij is mega creatief als het gaat om haar uiterlijk. Zij gaat als een soort nieuwe Nina Hagen naar school. Ben je sexy gothic-achtig. Ze is 12, ze valt op meisjes, dat weet ze ook helemaal zeker. Ze heeft heel veel volgers op social. Maar zoals zij zich elke dag op een totaal andere manier aankleedt, denk ik, ja, ik promote dat. Vind ik geweldig. Mijn ex gelukkig ook. Dus leren van, doe je ding. En dan word je vanzelf ooit beloond in geluk of geld. Of weet, het maakt niet uit hoe. Maar dus daar zit mijn ding. Ik probeer zo weinig mogelijk te sturen dat iets moet of zo.
Ja,
dat is misschien mijn ding dan.
Ja, oké. Maar je zegt bijvoorbeeld wel daarnet dat je dat pubers niet kunnen plannen. Maar is dat dan niet iets waar je ze bij probeert te helpen?
Ja, dat is een continue strijd.
Concretere kleine dingen. Zeg maar.
Ja, dat is een continue strijd. En gelukkig nam het bij mijn eerste twee. Eva die was een beetje hetzelfde als ik. Die deed zijn gymnasium. Ik had te nemen. Nou, allemaal 6'jes en 7'tjes.
Ja.
Dat was wel weer goed. Roos is bloedfanatiek. Dus het is 8 en 9's. Behalve voor de vakken die ze toevallig niet goed kent. Lola was bijna, ze moest gewoon naar die andere school. Ja. Naar bijzonder onderwijs. Maar bij mijn... ja, toevallig bij mijn vriendin, daar zitten we nu echt mee. Die jongste, die is goed op school, maar kan zich bijna niet concentreren. Vergeet alle boeken, wordt steeds de klas uitgezet.
Ja.
En hebben we steeds... Ik bemoei me niet met met opvoeding, maar Anne vraagt me ook wel, wat vind jij er nou van?
Ja.
Dat is best moeilijk. Wanneer grijp je wel en niet? Wanneer moet je helpen met plannen? Wanneer moet je zeggen, joh, het is jouw leven. Maar het is ook een teken van liefde als je wel een beetje helpt. Dus dat is een continue balans proberen te zoeken tussen sturen, duwen, trekken en soms maar laten gaan ook.
Ja.
Ik weet ook het antwoord niet.
Nee, ja, nee, ik heb hetzelfde met mijn zoontje. Die is dan pas 5. Maar die zit op de Montessori. En daar hadden ze toch op een gegeven moment ook gezegd van ja, hij is eigenlijk alleen maar bezig met tekenen en leuke dingen doen.
Ja, top.
En toen dacht ik, ja, jullie hebben bedacht dat ze zelf mochten kiezen wat ze gingen doen. Maar toen heb ik dan toch maar tegen hem gezegd van ik zou het erg waarderen als je toch ook met die letterbak een beetje aan de slag gaat.
Ja.
Maar ik vind dat ook wel heel ingewikkeld.
Ja, op een middelbare school, je moet nou eenmaal wiskunde, ja, je moet er even iets aan doen.
Ja.
En je moet Engels. En dus op het moment dat je heel slecht bent in wiskunde, wat bijvoorbeeld de dochter van mijn vriendin is, daar doet ze bijles, maar het werkt mee. Wij zeiden, ja, je moet een 4 minimaal halen. Je hoeft geen 9, maar een 4, want andere cijfers haalt ze een 8. En daarna kun je het lekker laten vallen.
Ja.
Dus dat is het moeilijk ook. Sommige dingen moeten nou eenmaal op zo'n school.
Ja,
ja, ik vind het wel... wat mij wel opvalt met mijn generatie... Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt.
Ja.
Die waren kleuter. Mijn vader is van 34, moeder van 37. Dus die hebben ook de opbouw meegemaakt. En wat me wel opviel, dat die heel erg op geld zaten in de zin van zekerheid.
Ja.
Terwijl mijn ouders, mijn vader die zat in de textiel en die heeft zich een paar keer om laten scholen.
Ja.
Mijn moeder was de eerste in Tilburg in de Rijtjeshuisstraat die ging werken. Heel geëmancipeerd. Maar ze hebben wel altijd een soort angst gehad voor armoede.
Ja.
Dus is het ook logisch dat die hun kinderen... en dat is dus een beetje de boomers, mijn generatie, opvoeden van... zorg dat je iets gaat studeren waar je werk mee hebt.
Ja.
En later, ja, ik heb op een gegeven moment... ja, weet je, het is niet te voorspellen welke kant je op gaat. En zorg nou maar dat je gaat doen wat je heel erg leuk vindt. Dan meestal ben je er ook goed in of andersom.
Ja.
Daar heb je veel meer kans bij dan dat je iets gaat studeren... waar je helemaal geen zin in hebt en... dat werkt niet. Dus, maar alleen is voor mijn generatie makkelijker om te zeggen... dan voor mijn ouders die wel mee hebben gemaakt wat het is om, om weinig geld te hebben. En om zelfs armoede te hebben.
Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook het hele ding van generaties. Het is natuurlijk altijd een soort shift.
Ja.
En mijn kinderen zijn natuurlijk nog heel klein. Maar er is nu al zoveel veranderd in de tijd... in de tussentijd vanaf dat ik op de middelbare school heb gezeten... totdat kinderen nu op de middelbare school zitten... maar ik heb geen idee hoe de wereld eruit gaat zien tegen de tijd dat,
dat
zij die kant op gaan.
Maar zo'n letterbakvoorbeeld vind ik ook iets. Je hoort ook vaak datgene waar je, wat je later, als je groot bent, wat je, waar je heel goed in bent en wat je heel leuk vindt, komt vaak overeen met datgene wat jouw zoontje, de oudste toch?
Ja.
Dus ja, waarschijnlijk zal dat geen zwaar geletterde, maar waarschijnlijk gaat die helemaal in visuele dingen, in tekenen.
Ja.
Dus, het is vaak dat mensen het juist vergeten wat ze zo leuk vonden als 5, 6, 7, 8-jarige.
Ja.
En ik herinner me een voorbeeld van een vriend van mij, vond ik zo grappig. Die had ook zo'n loopbaantraject en een psycholoog en alle flauwekul. En die zei van. Die kwam er ook achter. Hij werkte in zo'n human resource. En hij vond het heel leuk om allerlei individuen te helpen. Maar zijn baas had er wat moeite mee, want hij besteedde veel te veel tijd aan individuen. En toen herinnerde hij zich dat vroeger had je van die pakketjes met soldaatjes, weet je wel.
Ja.
En die waren dan allemaal groen. Maar hij, en dan moest je eigenlijk gewoon allemaal een groen dingetje schilderen. Want dat was nou eenmaal één leger, die hebben dezelfde kleur.
Ja.
Maar hij gaf al zijn soldaatje altijd een andere kleur.
Ja.
En dat herinnerde hij zich in al die gesprekken. Dat vond ik wel mooi ook. Dus de behoefte om overal kleine individuutjes van te maken. Of om te tekenen, of om juist te rekenen of bouwwerken te maken.
Ja.
Die zit er vaak heel jong in. En vaak vergeet je dat op een gegeven moment als je ouder bent. En dan ga je mee... in een stroom of zo, in zo'n carrière-stroom.
Ja, ja, nou ja, ik kan het me ook nog goed herinneren. Want toen ik op de lagere school zat, was ik echt nog een kind. En toen ik naar de middelbare school ging, was het gewoon binnen 3 maanden... alleen nog maar, sigaretten roken, stiekem alcohol drinken.
Ja.
De hele tijd doen alsof je al een volwassene bent. Of wat je dan denkt dat inhoudt.
Ja.
En gewoon allemaal vanwege een soort verandering van omgeving. En ook, dat vind ik eigenlijk ook best wel gek. Dat je op de lagere school heb je dan... Als je de dingen hebt af... Of tenminste, zo was het bij mij. Als je dan dingen had afgerond, dan kon je een boek lezen of een tekening maken.
Ja.
Of zo.
Oh ja,
op de middelbare school is het dan gewoon alleen maar... Nou ja, wiskunde waar je dan niks van begrijpt.
Ja, ja.
En als je dan een keer een hele grote tekening op dat blokjes papier hebt gemaakt, dan wordt dan ook weer afgekeurd.
Ja, ja, je wordt afgekeurd. Ja. Ik weet dat mijn dochter die kwam op een gegeven moment, mijn oudste Eva, die was op denk ik 15, 16, die kwam uit school. En toen was ze heel verdrietig en op een gegeven moment was ze zelfs aan het huilen. Ik zei, schat, wat is er? Ze zei, het is zo saai. Ik zei, nou, dan is er in ieder geval niks mis met je analytisch vermogen. Dat is top. Het is het ook. Het is natuurlijk ook... Als ik die lessen geef, ga ik als schrijver proberen het nieuwe lezen te promoten op scholen. Van lees wat je wilt en laat je niet opzadelen door je leraar met alle zware literatuur. Want we weten intussen dat helpt niet, dat werkt niet. Maar zeg ik, ja, weet je, het probleem bij jullie is gewoon... het leeftijd waar je het minst zin in hebt in dingen leren... is de leeftijd waarop je hersens het meest geschikt zijn om te leren. Dat is jullie probleem. Succes, deal ermee en probeer het zo leuk mogelijk te maken. En ik vind wel, als ik nu zie... wat Roos bijvoorbeeld op dat ballet is. De projecten die zij krijgen, vind ik echt wel mega cool. Een kledingstuk ontwerpen voor, weet ik veel, de 2080.
Ja.
Maar wat gebaseerd is op de mode uit 1800 of zoveel. Of een gymles geven waarbij ze uit moeten leggen welke spiergroep pakken en dan uitleggen hoe die spieren in elkaar zitten en wat ze moeten doen. Nou, dus echt allemaal dingen.
Ja,
denk van, nou, dat vind ik wel heel, ja, vind ik wel heel erg leuk. Het is wel, ik weet niet hoe dat in jouw tijd was, maar het verschil met de tijd dat ik jaren 80 zeg maar middelbare school zat, ja, is wel zo mega. Dus ik vind het wel veel leuker al geworden. Maar ik blijf toch nog steeds soms. Ja, het is ook saai en lang zo'n dag op school.
Enorm stijf allemaal. Ja. Ik ben blij dat ik dat in ieder geval gewoon dat ik daar nooit meer naartoe hoef. Even terug. Heb je altijd al het idee gehad dat je vader ging worden? Of heb je altijd al kinderen willen krijgen?
Nee, ik had altijd een soort zo'n hele flauwe one-liner toen ik 20 was. Ze zei, nee, ik denk niet dat ik kinderen wil. En dan, hoezo niet? Ja, zou je iemand als mij als vader willen? Ha, 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 zo. Maar zoals het dan gaat, ik werd verliefd, even kijken, 27 op Judith. En en in mijn vriendenclub, de meeste van mijn vrienden kwamen toen in Breda. De helft ging in Amsterdam wonen, zoals ik ook. En we waren heel close, jaren 90, heel close sociaal leven. En eigenlijk, ja, best burgerlijk. Iedereen ging eigenlijk binnen een paar jaar, waren ze allemaal getrouwd en gingen ze kinderen. En dus wij maakten ook een kind. En, en bij ons daarna is dat heel anders, omdat Jut kanker kreeg toen Eva 1 was en overleed toen ze 3 was. Maar ik denk, ik weet, Jut die wilde gewoon wel kinderen. En op een gegeven moment had ik ook, we waren op huwelijksreis in de muzieksteden, dus van Nederland, Memphis en Lafayette en uiteindelijk New Orleans. En toen waren we in een klein stukje, daar heb je, hoe heet het, Louisiana heeft een heel klein stukje kust, een soort Limburg, zeg maar, een soort pootje tussen Florida en, zeg ik even kijken, New Orleans. New Orleans is, maar in ieder geval dat kleine stukje kust van dat, die ene staat. En daar heb je ook waar de Pelican Brief bijvoorbeeld is opgenomen. Yeah. Prachtige. En toen zei ik, waren we s'avonds in zo'n strandtent waar zo'n hele goede Amerikaanse band cover speelde, Sweet Home Alabama. Zo. Yeah. Alabama! Ah, ja, hoe moeilijk kan het zijn? En lekker Budweiser. Nee, maar dus de straat daarnaast. Welkom in de podcast over geografie. Ja. En toen zei hij, lekker wat Budweiser gedronken en zo. We hadden een villaatje of een huisje aan het strand. En toen zei ik tegen Jut, dan zaten we zo tegen Jut, wanneer gaan we kinderen nemen? Zij zei, ja, over een jaar of twee. Ik zei, ja, maar we zijn er. Waarom eigenlijk niet nu? En toen hebben we echt de strip Mexilon hebben gepakt. En die zijn we met z'n twee zo als een soort pil naar binnen, maar dan niet doorstrekken en in de oceaan spugen. En oké, we gaan een kind maken. En vervolgens duurde het nog 2 jaar voordat Eva kwam. Maar dus was eigenlijk ineens kwam dat. Dus het was niet dat ik echt geen kinderen wilde, maar ineens toen met Jut toen heel verliefd, dan dacht ik, ja, oké, wil een kind. En daarna, toen Jut overleden was en Nathalie en ik wat kregen. Ja, Nathalie werd dus niet wel de moeder, maar niet de biologische moeder van Eva. Begreep ook niet zoveel van Eva, dat was heel anders. En en toen zijn we gewoon kinderen bij gaan maken. En het grappige is dat Nathalie nu die Eva, wij zijn dus gescheiden 8 jaar geleden.
Ja.
Maar Eva noemt nog steeds Nathalie haar mama. En zo voelt het ook. En Nathalie heeft daar echt heel veel moeite na onze scheiding voor gedaan. Ook echt het moederschap over Eva te claimen. En dat vind ik ook heel mooi. Dus ik heb er nooit. Je kunt ook nooit spijt hebben van kinderen nemen.
Nee.
Nee, dat kan niet.
Nee, dat snap ik. Maar heb je dan. Had je dan. Want zeg maar, het idee van. We gaan er nu aan beginnen. Is eigenlijk alleen maar een idee.
Ja.
En je. Pas als die baby er is. Of het kind. Wat groter wordt. Dan wordt concreter of duidelijker. Ja. Wat het eigenlijk behelst allemaal.
Ja.
Maar
dat je weggeslingerd wordt uit het middelpunt van het universum. Als een soort kermisgrijper. Weet je wat, meer zo'n beestje. Die probeert je op te pakken. En die gooit dat beestje aan de zijkant ergens neer. Nou, zo voelt het een beetje.
Ja.
Je bent altijd, je kunt allemaal doen wat je wilt. En ineens sta je gewoon een jaar of 15 of 20 lang aan de zijkant.
Ben je alleen maar dienstbaar.
Ja, ben je, ja.
Maar en dus daarna was het wel bewuster. Maar had je dan, was dat nog uit een overweging om voor je oudste dochter? Of?
Nee, niet zozeer voor haar.
Want hoeveel? Denk ik. 5 of 6 jaar?
Ja, 22, 16 en 12. Dus 6 jaar tussen mijn oudste en mijn tweede.
Ja.
Nee, ik denk niet zozeer voor mijn oudste dochter. Nou, het was eigenlijk ook wel logisch. Weet je, we zagen op een gegeven moment. Wij waren, Nathalie en ik met Eva, waren een gezin. En Nathalie wilde ook gewoon graag zelf kinderen, biologisch kinderen. Dus het was ook geen vraag. Het was echt ook geen vraag aan kinderen. Nee, meer wanneer weer. En,
ja.
Ja. Ja. En wel, wat we wel hadden toen we op een gegeven moment Eva en Roos hadden. En je merkte, Roos trok wat meer naar Nathalie toe. Dat was haar biologisch kind. Ja. Eva en ik, ja, we kennen elkaar best wel goed, zeg maar.
Het zou ze fijn vinden om
te horen. Dat zei best wel. En op een gegeven moment zei Nat wel, en dat klopt ook wel. Ze zei van, voor de balans in het gezin zou het best goed zijn als er een derde bij komt. En dat bleek ook zo te zijn.
Ja.
En ook al gingen we 2 jaar later scheiden, heb ik nog nooit... Het is ook beter geweest voor de balans. En ik ben met 3 dochters, ik ben er ook altijd heel, heel blij mee geweest. Maar ik moet zeggen, net tijdens dat voorgesprekje wat we niet mochten hebben van je. van jij hebt 3 jonge kinderen vlak bij elkaar.
Ja.
Ik moet er niet aan denken om inderdaad 5, 3 en 1 of zo. Of wat is het? Ja, ik vond het al tropenjaar. Ik ben ook niet zo goed met peuters en met baby's, moet ik zeggen. Ik ben echt veel beter met oudere kinderen. En,
Nou ja, ik merk dat wel dat het veel leuker is om samen dingen te doen. Als je gewoon kan zeggen, kom, we gaan dit doen. In plaats van dat je, oké, je moet getild worden.
Ja, ja.
Je huilt nu, ik moet even ontcijferen. Wil je dit?
Ja,
wil je dit?
Ja, ja.
Maar ja, tijdens heb je dat niet zo door.
Nee.
En wat ik de laatste keer dus heel erg had, was... dat op een gegeven moment, we hadden gewoon een lange dag gehad. En mijn oudste kinderen waren ook gewoon moe. En lagen eindelijk in bed. Toen was het 1:10. Toen had ik zoiets van, oké, ik ga gewoon nu slapen. Dan kan ik in ieder geval tot 6 uur. Dan ben ik gegeten. Ja. En toen ging ik in bed liggen. En toen werd de baby, die was toen denk ik 3 of 4 maanden. Die werd na 1/2 uur wakker. Een soort heel hard huilen. En toen werd ik ook wakker en toen dacht ik echt, nou, ik doe dit nog 1 keer. Ik maak dit nog 1 keer rond en dan nooit meer. Ja. Ik voel me echt een soort gebroken oude man. Ja. Maar ik heb juist heel erg het gevoel dat het is allemaal zo chaotisch en veel vragend dat het wel weer klopt met elkaar.
Ja.
De chaos houdt zich zorgt voor een soort natuurlijke balans.
Ja, je kunt dan niet eens met de behoefte aan gestructureerd. Dat kan niet alleen. Dat komt niet meer eens in je op of zo in deze tijd.
Nee, nou ja, ik bedoel, ik kan.
Of het is zo ver weg.
Ja, nou ja, mijn jongste dochter die is nu net 1 en die slaapt eindelijk gewoon normaal. En daardoor is er dus wel weer 's avonds ongeveer 2 uur waarvan ik weet van oké, dan kan er whatever gebeuren. En 's ochtends, als ik op tijd opsta, een uur of 2 uur, dat ik nog even kan werken of zo. En de rest van de tijd ben ik dan wel gewoon bezig met... wat is dit? Nee.
Niet. Ja.
Niet mijn vriend,
een maat van mij heeft net een kind nu gekregen. 1 jaar. En zo'n jochie, super leuk jochie. Maar als die met mij zit te praten, inderdaad, is hij net zo'n octopus die overal dat kind weghaalt. En dan, ik heb een glazen tafel zit, dat kind heeft dat bierflesje gevonden. Dan denk ik, oké, ik zeg niks. En dan vlak voordat het kind dat bierflesje op de tafel gaat staan. Ja. Dat vond ik wel echt, toen ik weet nog dat toen Eva 2 was. En ik ging nog heel veel uit toen ook.
Ja.
En dan vaak op zaterdag of op zondagmorgen, waar 1 van de 2 moet dan uitslapen. En dan zat je met haar zo, En dan moest je ook nog, je had ook geen, geen YouTube waar de filmpjes naar elkaar. Nee. Je moest steeds eerst een VHS en later dan nog weer een DVD van de Teletubbies erin gooien. En toen dat eenmaal voorbij ging, dat die kinderen zich konden concentreren of zelf de DVD aandoen. Of toen, dat vond ik echt wel een genot. En dat vind ik nu wel, ook met, als we veel verder, het kan ook zijn, wij kunnen gewoon, bijvoorbeeld van als mijn vriendin is en dan is die jongen die eens even een feestje heeft, die een illegaal feestje. En een meisje die heeft een vriendin te lossen. Dan kan zij gewoon ineens naar mij toe komen. Nou, die vrijheid, maar ook weer dat je met z'n tweeën weer dingen kunt doen, die vond ik wel heerlijk als op een gegeven moment, als ze hun eigen schoenen kunnen strikken en zelf iets willen doen, gewoon zelf een filmpje kijken of tv kijken of weet ik, of lezen.
Ja.
Dat vond ik wel heerlijk. Dat je niet meer de entertainer hoeft te zijn. Dat.
Ja, precies. Ja. Ja, maar het lijkt me ook wel eng.
Ja, want?
Nou ja, of tenminste, zeg maar, wanneer... Het idee dat ze op een gegeven moment helemaal hun eigen ding gaan doen. Ja, ik vind dat op dit moment gewoon een hele rare
gedachte. Wat vind je dat eng aan dan?
Ja, gewoon omdat je bent zo close met ze. Je bent zo intens bezig met die kleine wezens de hele tijd. Die je moet beschermen en tegelijkertijd ook hard moet maken. Zodat ze hun eigen ding kunnen gaan doen. Ik vind dat ook wel weer een hele enge gedachte. Dat ze je straks helemaal niet meer
nodig. Dat je niet meer nodig bent. Ja. Nee. Ja. Nu ben je alleen maar nodig faciliterend en zo. En te zorgen dat ze niet doodgaan van de honger. En later. Nou, ik vind dat wat ik heel fijn vind. ik vind het wel lekker ook om dat je niet zo protectionistisch hoeft te zijn. Dat je, kijk, ik zeg ook wel tegen mijn dochter van, luister, ik haal je echt liever op bij het politiebureau dan dat ik je door rood zie fietsen.
Ja.
Nou, dat politiebureau is intussen, die hebben we ook al gemaakt. Die, weet je wel, van dat ze weer wat gejat had en zo.
Ja.
Maar dat mijn, als ouder, ja, ik heb wel de angst dat zo'n kind, als je die pubers van 12 ziet fietsen, denk je, oh shit, we gaan naar de Ressenstraat waar die bussen met 60 reden.
Ja.
Nou, dat is mijn angst. Ik heb niet zo de angst dat er iets. Nou, bijvoorbeeld wel toen mijn oudste, die ging naar Honduras, ging ze liften en zo.
Ja.
Toen heb ik nog wel even, ik zeg, hoef jou niet uit te leggen dat de perceptie van een jonge vrouw met een kort rokje en alles daar toch, dat ze daar toch net wat anders naar kijken.
Ja.
Dus kijk alsjeblieft uit. Nee, pap, tuurlijk. Maar dus dat zeg ik dan nog wel. Dan voel ik mezelf ook wel zo'n belachelijke vader. Maar ik heb niet dat hele protectionistische en hele. Ik vind het wel lekker ook dat ze hun eigen ding doen. En mijn jongste dus, die reist, omdat ze heel veel vriendinnen via TikTok heeft. En Insta met name TikTok. En die wonen in Castricum, in Utrecht, in Zeist, in Assen. En die gaat met de trein ook overal toe. En dat vind ik ook wel heel leuk. En ik zeg wel altijd je telefoon opgeladen.
Ja.
Ze hebben ook een Uber abonnement. Dat als ergens iets is, dat ze gewoon op mijn Uber dan maar terug kunnen komen. Maar als zij zegt, nou, ik wil morgen met een vriendinnetje naar Utrecht. En dan gaan we. Dus ja, dan zeg ik, oké, en welke trein pak je? En hoe laat ben je terug? En ze houdt zich daarna. Ik vind ook wel stoer dat ze dat doet. Dus dat loslaten, ik vind dat loslaten juist wel heel leuk. En ook wel en egoïstisch. Ik vind het ook wel fijn dat ik niet zo nodig ben.
Ja.
Want ja, ik ben hartstikke blij met mijn eigen liefde. Ons eigen ding. En uitslapen en met vrienden dingen doen, met mijn vriendin dingen doen. Ja, daar geniet ik echt wel heel erg van. Zelfs zo erg dat als ik iemand van jou in jouw ouderschapsfase, Eriks in de supermarkt met zo'n kleine zie je, zoals jij zegt, dat ontcijferen. Dan denk ik, ah man, blij dat nooit meer gaat gebeuren.
Nou ja, zeg nooit natuurlijk.
Nou, ik ben gesteriliseerd. Dus,
oké.
Maar ik moest er niet aan denken inderdaad. Stel, want je heel toch veel mannen hebt die natuurlijk op een gegeven moment een tweede liefde krijgen.
Ja.
En een vrouw van drieën. Gouden wet is, je weigert een vrouw nooit, als ze van je houdt, nooit een kind. Dat kan niet.
Nee.
Dus dan ga je weer. En, nou, dat kan bij mij in ieder geval niet gebeuren. En dat weet ik al. Nee, ik moet daar niet aan denken. Dus nee, dat ik kan wel nooit zeggen.
Ja.
Behalve als de oudste van mijn vriendin ineens zijn vriendin zwanger maakt of zo.
Ja.
Of andersom. Dat is ons schrikbeeld. Van, het zal zo zijn dat zo'n meisje je zoon een vriendin zwanger maakt. En dan zijn we gewoon ineens.
Ja, maar ik bedoel, het is nu ook alweer bijna zo laat dat je dat überhaupt ook op een minder stressvolle manier aan de gang kan zijn, toch?
Hoe bedoel je?
Nou ja, je hebt er ook al een dochter van 22.
Ja,
dat is al
die redt zich wel.
Ja, nee, maar dan word je ook gewoon.
Ja, dan ben je jong opa.
Maar dat of is dat niet een schrikbeeld?
Nee, dat niet redt zich.
Nee, okay,
nee, mijn schrikbeeld is een beetje dat inderdaad dat mijn, nou, die 16-jarige, die heeft nog geen vriendje. Maar ik denk die van mijn vriendin. Hij heeft een vriendin en die zijn seks een beetje aan het ontdekken. Ik hoop niet dat hij deze podcast gaat luisteren. Vast niet. Ja, shit, nu jij erbij bent. Jij bent wel cool voor hem. Shit. Fictief even. Ja. Maar het idee dat hij zijn lieve vriendin zwanger maakt. En dat die jongen die kan niet eens zijn eigen bord opruimen. Of die weet amper hoe de magnetron werkt. Nou,
ja.
Dat gaat echt geen verzorgende vader worden. Nou, dat lijst wel een schrikbeeld.
Ja.
Ja.
Nee, goed.
Ja, die van 22 die redt zich wel als die zwanger wordt. Maar dat gaat ook nog wel even duren.
Ja, maar en ga je dan wel. Kijk je dan wel uit naar dan wel opa zijn? Als het niet op een stressvolle manier is.
Nee,
of heb je dat daar nog helemaal niet
aan? Nee, dat zit zo ver. Ik denk Eva, die heeft antropologie gestudeerd. Dus een paar maanden naar Berlijn wilde gaan clubben en een beetje studeren midden in de lockdown. Dus ja, dat viel in het water. Maar nee, die is zo. Die woont al een paar jaar op zichzelf in Amsterdam.
Ja.
En die geniet van het leven. Nou ja, als ze weer kan beginnen met leuke dingen doen.
Ja.
Dus die is absoluut niet. Die zei laatst ook, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik binnen 6 of 8 jaar een kind heb. Dat denk ik ook niet met het leven wat zij leidt. Dus ik ben niet. Ik kijk niet uit naar opa. Maar mijn buurman, die is nu sinds 2 jaar 2 keer opa geworden. Wat ik wel heel vertederend vind, dat je dan weer een nieuwe zachtheid bij mannen. Vooral die oudere generatie nog, die echt wel wat stoer en zo. Maar dat zie je bij al die. Zeg maar de mannen die nu eind 60 en 70, dan komt ineens durven die alles, alle hardheid of cool. Ja, het is niet cool, maar die laten ze varen. Worden de meest lieve, zachte opa's. Ze zitten uren te spelen. Vind ik wel heel vertederend altijd om te zien. En ik ben benieuwd hoe dat bij mij zal zijn dan ooit straks.
Was je vader een gezellige opa voor je kinderen?
Ja, zeker. Ja, mijn opa was, of mijn vader was wel van de grappen en zo. En mijn kinderen, met name Eva. En de oudste van mijn zus, die is ook dezelfde leeftijd als Eva. Dus toen zij klein waren, toen was Jut ook ziek.
Yeah.
Dus toen waren mijn ouders 60ers, die waren heel vitaal. En ze logeerden heel vaak bij opa en oma. En ja, opa was echt wel van de tenten bouwen, hutten bouwen, grappen maken en zo. En dat was wel een hele leuke opa, ja.
Maar
ja.
En was dat dan nog, waren er dan nog dingen structureel anders van toen hij je vader was? Dat je zoiets had van...
Jawel, nou, je hebt wel meer spelen. Nee, nou, hij bouwde wel veel dingen van mij. Ik was gek op Floris, de Rutger Hauer.
Ja.
Hij bouwde schilden en zwaarden en zo. Maar wat anders was in die tijd, ik voetbalde. Er stond niemand langs de lijn. Ja, nou speelde ik in het vijfde van RKTVV. Dus was het niet dat er een kans was dat ik de nieuwe Willem van Hanegem of Cruijff zou worden. Maar niemand van die ouders stond langs de lijn. En nu... is het echt not done als jij gewoon... als je kind voetbalt, volleybalt of wat dan ook... dan hoor je daar toch wel driekwart van het seizoen eigenlijk bij te zijn.
Yeah.
En dat was vroeger allemaal anders. Dus ook het spelen met je kind, dat was anders. Mijn vader was gewoon denk toen een gemiddelde vader. En hij ging wel eens mee met mij naar het voetbal kijken. Dus als we naar Willem II kind kijken. We wilden allebei samen van wielrennen, dat deden we.
Yeah.
Muziek had hij eigenlijk niks mee. En later, hij werkte ook heel hard, die man. Dus later, hij was met pensioen toen Eva geboren werd. Ja, ik denk dat het toen voor hem ook makkelijker was. En makkelijker aan toe te geven en meer tijd. En het is ook wel makkelijker opa zijn dan vader. Als je dat kind gewoon weer terug kunt geven op een gegeven moment.
Precies, als je niet de hele tijd daarmee aan het wielen bent, natuurlijk.
Ja. Maar ik heb dat niet, ik heb dat ook nooit gemist of zo. Ik heb het in familieopstelling, schrijf ik ook een stuk van, dan moet je... Dan moet Stijn, die moet dan terug naar zijn jeugd. En ik ben zelf ook naar zo'n soort snelkookpannenweek van spiritualiteit en psychologie geweest en zo. En dan moet je ouders de schuld gaan geven de eerste 3 dagen van je leven. En dan moet je een boze brief. En dan laat ik Stijn ook echt een brief schrijven. Pa, je was geweldig, punt. En dan is hij, maar dat kan niet. Ja, flikker op, moet ik het feit dat ik van mijn leven de puinhoop heb gemaakt. Zo moet ik dat aan mijn vader verwijten. En moet ik dat, omdat mijn vader niet mee naar het voetbal ging. Moet ik dan, zoals Arno Grunberg heel mooi zegt. Als je 40 bent, wordt het misschien ook wel tijd om je ouders niet langer de schuld van jouw kutleven te geven. Of zo.
Ja, nee, maar ik bedoel, ik vind het ook heel logisch. Als je nadenkt over evolutie, om te verbeteren, is de natuur toch ook constant op zoek naar dingen die in de vorige versie minder waren.
Ja.
Dus het is ook logisch dat je dingen anders wil doen dan hoe ze voor jou zijn geweest.
Ja. Ja.
Of het nou terecht is of onterecht.
En wat je ook merkt, als je het over in dat kader van evolutie, als ik kijk die kinderen van nu en Eva dan 12. Of Lola 12 en best wel moeilijk met school. Maar als ik kijk hoe die denkt, hoe die analyseert, hoe die praat als ze praat. Hoe die durft en kleedt. Hoe ze, en natuurlijk met alle media vertegenwoordiging. Ik moest echt nog denken van hoe werkt de videorecorder ook alweer. Dus dat kinderen, dat is allemaal logisch. Maar los van de techniek wat bij deze generatie hoort.
Ja.
De manier van denken en de manier van voelen en van interpreteren. Ja, het zijn echt 3.0 versies van hoe ik op mijn 12e was. Het feit dat zij gewoon inderdaad Nederland rondreist en alles regelt. En niemand deed dat in mijn generatie als je 12 bent.
Nee.
Dus ik vind het ook wel heel leuk om echt te zien. Deze generatie is gewoon... En ook mijn dochter, met heel die coronatijd had ik in het begin op een gegeven moment... ik kon het toch niet laten, toch man of 7 bij ons uitgenodigd. En omdat die woonboot van mij net langs de brug ligt... was ik betrapt door een vriendinnetje van Roos. En ik kreeg echt van mijn dochter op mijn flikker. Maar die stuurde me ook een brief. En ik denk, fuck, zeg, wat een goede brief. Maar ik werd echt afgemaakt. Ja, en ik doe dit. En jij geeft me, wat is dat nou voor een voorbeeld? En wel op social media. Allemaal heel populair lopen doen. En intussen, nou, ik werd echt, mijn oren werden gewassen. En toen belde ik mijn oudste dochter op, die toen in Berlijn zat. Ik zeg, ik kreeg een brief van Roos. Ja, ik heb het gehoord, pap. En heel terecht. Ik denk van, shit, ja, dat vind ik wel heel mooi ook.
Ja.
Het morele besef aan alle kanten. Ik vind het wel leuk om te merken. Ben ik wel heel trots op. En niet dat ik het als ouder zozeer heb gedaan, maar trots op die nieuwe generatie.
Ja, dan zeker. Ja. Ik heb absoluut het idee dat er wel een nieuwe soort sociale intelligentie ja. En...
ja, en ethiek. En, ik geloof ook wel, als je de, nu het kruispunt van... nou, waar gaat de wereld heen en zo. Ja. Ik geloof ook echt wel... Kijk, natuurlijk, ik weet wel, de kinderen in Amsterdam en in Manhattan... zijn anders dan op het echte platteland. Maar ja. Ik geloof echt, in de steden begint altijd de voorloop. Maar ik geloof echt wel dat de komende decennia... dat wat wij hebben verkloot en wij dan misschien nog minder... jouw generatie dan de mijne.
Is jouw schuld.
Ja, is mijn schuld. En die van mijn vader vooral. Ja. Voor echt mijn vader, dat is het probleem.
Ja, ja, ja.
Maar ik geloof echt wel dat er in een versneld tempo... dat dingen gaan veranderen. En dat het,
nou, ja,
het Me Too, Black Lives Matter, maar ook het climate en et cetera... Het moet ook wel, maar ik heb best wel veel vertrouwen wat dat betreft in deze volgende generatie.
Ja. Ik heb nog een cadeautje voor je. Alsjeblieft.
Nou. A gift for you.
Okay. Ja, ik weet nog niet zo goed hoe ik dit segment moet inleiden. Dus,
dit is zo'n hoorspelding. Ik krijg helemaal geen echt cadeautje. Ja,
daar komen de kokos.
Een music box?
Ja.
Hey, een oud, hoe heet zo'n ding? Nou, dan gaan we meemaken. En nou moet ik dus... Nou, ga jij kijken of ik weet wat ik allemaal moet doen en zo.
Ja, want je zei net dat je die videorecorder niet... niet kon bedoelen.
Dat is ook zo gênant. Als je aan pubers vraagt... Hey. Oh, is echt zo'n... Hoe heet zo'n ding?
Ja.
Nou, ik weet het niet hoe het zo'n ding heet.
Je moet eraan draaien.
Ja, dat doe ik. Prachtig. Let it be, let it be. Nou, jongens, we hebben gewoon de Beatles hier op microniveau. Wat mooi. Nou, dankjewel. Wow. Als je dat aan pubers trouwens vraagt... waar heb je een van de grootste hekel aan bij je ouders... dat ze dan vragen... hoe werkt dit? Op je iPhone of wat dan ook. En vervolgens als ze gek weer beginnen te swipen en dingen doen... denk ik van, come on. Dat zijn al die pubers, die hebben een bloedhekel aan. Dankjewel, Pepijn. Dankjewel.
Ja, want ik begreep dat je bent met je dochters naar een concert van Paul McCartney geweest?
Ja, ik heb mijn oudste...
Heb je dat juist in laten fluisteren?
Mijn oudste heb ik inderdaad, die heb ik gezegd... ik ga je naar alle klassiekers meenemen.
Ah, oké.
Okay. Dus we zijn, we hebben McCartney, Beatles, of de Stones, we hebben Springsteen, we hebben... Maar ook, we zijn bij jullie geweest in het Olympisch... Ja. Met haar vriendin en zo. En af en toe ze samen, soms gaat ze, zien we elkaar op hetzelfde festival eventjes... Dus dat vind ik heel leuk. En met de middelste op een gegeven moment was dat Miley Cyrus en zo. Maar ook bijvoorbeeld naar de oma van Miley en van Ariana naar Madonna geweest. dus ik probeer ze wel een beetje... En nu, die middelste die is helemaal gek van Arctic Monkeys. Dat noemen ze allemaal vadermuziek. Want al die jongens uit haar klas, die van 15, 16, 17, vinden dat hele coole muziek.
Ja?
En de War on Drugs en dingen. Dus we zitten echt te wachten tot dat alweer allemaal doorgaat.
Arctic Monkeys is toch geen dad rock?
Nou, dat vind je, nou, wel het voor die jongens van 15. Oh. En wel voor 15. Dus hun vaders zijn natuurlijk, wat zijn die? Ah, ja, 40, 50. Dus dat zijn echt wel... Maar ik vind dat, ik promote dat. En ik kijk ook vaak op Spotify, hè, dat rechtse rijtje wat draait. Nou, dan meestal ben ik toch wel tevreden. En de jongste die zit helemaal in de Billie Eilish en zo. Ze hebben heel eventjes een... ze heeft heel even een Famke Louise en Ronnie Flex gehad. Maar dat is... maar bijna geen oudste wel hip-hop ook, Kendrick Lamar en zo. Maar die middelste dan vooral een beetje rock en indie. En zo. Maar ik vind het wel heel leuk, ja, met z'n samen het concert. Dat vind ik echt te gek.
En ja, precies. Is dat ook echt iets wat jullie dan samen doen? Of is dat meer iets wat jij hun opdringt?
Nee, zeker niet. Dat vinden ze vinden het ook echt leuk als ik... Het is ook het geld. Ze vinden het fijn dat ze naar een concert kunnen. Wat 6 tientjes kost of 7 tientjes. Ja, dat helpt.
Dat snap ik.
Maar bijvoorbeeld met Eva. Al die oude lullenconcerten. McCartney, Springsteen en zo. Vindt ze heel leuk met mij. Ja. Maar ik weet nog dat ik inderdaad... Toen gingen we naar de jeugd. En dat ik zei van, en zij was met haar roommate. Ik zeg, vind je het leuk? Ja, hartstikke leuk, pap. En, maar niet dat ze elke week mij naar Paradiso moet. En met festivals kiezen we het ook wel zo uit. Zij doet Down the Rabbit Hole en ik doe Best Kept. Weet je wat? Het is niet zo als zij als we allebei naar Lowlands zouden gaan... dan zien we elkaar wellicht even op het festival. Maar we gaan niet samen. Zo. Maar Saskia Noord, vriendin van mij, die doet dat wel met haar kinderen. Heeft dat altijd gedaan.
Ja,
ja dat kan. Maar zij vindt het wat prettiger om wat privacy op een festival te hebben. Maar dat vind ik ook wel iets prettiger.
Ja, dat snap ik. Ja. Gewoon een zonnebril. En...
Ja, zoiets. Ja, maar wel... ja.
Maar en zijn er nog meer dingen die jullie echt samen doet met je kinderen? Op een soort... ja, hoe zeg je dat? Een gedeelde hobby, maar iets waar je echt iets uithaalt?
Ik probeer wel eens filmen wat zij leuk vinden. We proberen soms af en toe een serie te kijken. Met Eva heb ik heel Twin Peaks teruggekeken. Oh, heel leuk.
Ook de nieuwe?
Ook de nieuwe, ja. Wordt al iets minder, maar toch maar wel leuk als je dat geheel ziet. En ik heb een bootje en dat vinden zij ook heel erg leuk. Dus dan gaan we met vriendinnen varen. En wat we dus ook steeds meer proberen is spelletjes. En met name die... Dus en ook weer dingen als koehandel, of zelfs Scrabble en zo. Mijn jongste niet hoor, maar ik verlies fucking ook steeds van Scrabble, van Roos. Dat is echt als ik de schrijver. Dan mogen ze wel ook Engelse en uitdrukkingen en oh my god en zo, die mag erbij.
Ja.
Maar dus dat vind ik wel heel leuk. En met Roos kook ik wel eens samen.
Ja.
Ja, dat is het. Maar echt een gezamenlijke hobby. Ik denk dat het ook wel anders is als vader.
Dat is misschien een beetje verkeerd uitgedrukt. Maar meer iets wat je samen doet, waar je ook echt iets uithaalt op een ouder-kind manier.
Nee, ik denk als ik met Roos wat eten sta te maken. Ja, of spelletjes en elkaar dollen. En concert. Ik denk dat wel de drie meeste dingen zijn die we... koken, spelletje, concerten. En wat ik wel merk, bijvoorbeeld mijn vriendin... mijn vriendin is psycholoog en die vraagt heel makkelijk. Maar dat Roos nu heel erg loskomt naar haar. En dat ik ook dingen hoor dat wist ik nog niet. Maar als ik bij haar ben, het grappige is... dan vertellen haar kinderen vertellen ook meer. Als ik dus het is toch een soort vreemde ogen dwingen.
Yeah.
Of nee, niet ze dwingen niet. Vreemde ogen maken opener of zo.
Yeah.
Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus als ik ze dingen vraag... En de kinderen van haar vinden het ook wel leuk als ik een beetje vertel wat ik doe en hoe dat werkt. Dan ga ik dan naar een school om daar een gastcollege te geven, of zo'n gastles. En zegt maar van ja, maar dat wordt helemaal niks. Dat is een VMBO. Nou, die gaan je echt uitlachen. En die zeggen: hallo, kijk het filmpje. Ze vonden het nog leuk ook en zo. Dus ik merk wel dat ze dat leuk vinden. En zowel mijn kinderen vinden het weer heel cool wat Anne doet of zo. Van oh ja, maar hoe werkt dat dan? En als je.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel leuk. Dus het vreemde, dat is een van de, dat heb je denk ik, dat is een van de, laat ik zo zeggen, dan de fijne secundaire arbeidsvoorwaarden van een soort samengesteld gezin.
Ja.
Dat ze het ook wel interessant vinden wat die nieuwe dingen. Ja, maar je moet wel op de achtergrond blijven. Dus je moet niet met opvoeding bemoeien of ineens bij de hand gaan lopen
dat
doen.
Dat snap ik. Het luistert heel nauw.
Ja, dat luistert heel, dat heb ik ook al ervaren.
Je moet ook niet te cool zijn.
Je moet niet te cool zijn. Nee, maar dat prikken ze sowieso doorheen. Dat vind ik ook wel leuk. Misschien is dat nog wel het leukste, vind ik, van pubers hebben. Dat je gewoon echt gewoon genadeloos steeds op je plek wordt gewezen of doorgeprikt. Als je iets te jong wil zijn, of te populair wil zijn, of te cool zijn. Ja, pubers denken dat ze alles beter kunnen, beter zijn. En ik train dezelfde sportschool als jij met de grote vriendelijke reus, met Björn. Maar Mare denkt serieus dat ze dan van mij met armpje drukken wint. Maar daar kan ik er nog wel gewoon met gemak opzij zetten. Zelfs als ze het met twee handen probeert. Ja, nu nog wel, ja.
Je pols. Ja. Ben je geen succesromans meer.
Ik moet heel erg oppassen voor mijn pols. Ja. Dat is mijn goud. Ja.
En hebben ze een beetje... Lezen zij jouw boeken?
Wisselend. Eva die heeft Nooit komt een vrouw bij de dokter gelezen. En dan zegt ze ook van pap, ik weet het. Ik weet wat het over gaat. Ik weet dat mama en jij, ik ken het heel verhaal. Ik weet dat jij veel van mijn moeder hield, van Jut. Ik weet dat mama en jij heel veel. Dus ik heb vrede met verhaal, maar zei, het komt te dichtbij om het zelf te lezen.
Ja.
Maar die heeft allemaal andere boeken wel gelezen. DJ Familieopstelling Haantjes. Roos heeft Familieopstelling gelezen. En die begint nu aan Komt een vrouw bij de dokter. Maar de meeste vriendinnen van haar hebben die film ook al wel gezien of zo. En waar ik heel trots op wel, dat zoon van mijn vriendin, die leest ook nooit.
Ja.
En die was wel DJ en dat vond hij ook wel te gek. En ik heb bijvoorbeeld ook, we waren deze zomer dus op die boot. En daarna zaten we camping in het buitenland in Drenthe met heel veel kinderen. Ik had een groep van een man of 30 met allemaal kinderen bij. En las ik stukjes voor uit de Familieopstelling. En ook hoe ik dan zelf als puber was met allemaal puist en zo.
Ja.
En dan... liggen ze echt dubbel van het lachen en zo. Ja. Dat vind ik wel leuk, ja. Dus ja. Af en toe nemen ze mijn werk serieus. Maar ja, als ik ergens... als je bijvoorbeeld s'avonds... Nou, vorige week was Manon Boussamour bij mij.
Ja.
Ja, dat vinden ze wel heel stoer. Of als ik naar jou ga, vinden ze stoer. Maar ja, als Saskia Noord of Art Rooijakkers langskomt... Ja, dat kennen ze. En wat ik ook op je plaats zet...
Echt de bestsellers.
Het eisen zei... Toen zei Anne van ja, want Ray is best wel een controversieel figuur. Heel veel mensen, iedereen vindt iets van hem vanwege zijn boek.
Yeah.
En hij zei, ja, maar ik ken hem helemaal niet. Ja. En dan was hij naar school gegaan en zei, nou mama, ik zal even vertellen. in mijn klas. Niemand kende Kluun. Niemand. En dat is ook mijn naamsbekendheid. Het is altijd bij pubers is 0,0. Dat is bij jou natuurlijk anders.
Ja, nou, dat is ook heel...
Ja, trouwens. Ja, je
ja ik, bedoel, ik ben ook alweer muziek. Gewoon... ja. Zijn dan mensen die dan komen er... Soms dan denk je, oh wat leuk, hebben we weer wat aanspraak bij de jongeren. En die zeggen dan, mijn moeder draait je muziek.
Ja. Mij blijven ze ook. Ik probeer één keer, als ze dan u zeggen tegen je, één keer zeggen, mag jij zeggen, maar dat lukt gewoon niet meer. En nee. Het ergste wat mij op een festival een keer overkwam, dat zag ik een jongen en een meisje van een jaar of 20 echt loeren. Of 17, 18, weet ik veel, loeren. En op een gegeven moment kwam die jongen en meisje, mogen we echt samen even met u op de foto? Nou, oké, met u, nou, ik denk vooruit dan. En toen zei die jongen, ik vind het zo leuk. Ik hoop echt, echt, als ik zo oud ben als u, dat ik ook nog van dit soort leuke dingen doe.
Nou, ik ook.
Ja, dit ga je ook... Want hoe ga jij dat doen straks? Want, ja, ja, jouw publiek groeit natuurlijk mee. Dat is mijn publiek ook. Mijn
ja,
publiek
zijn... ja, het is een beetje... Het gaat een beetje met golven.
Ja.
En soms is het dan... Maar het is nu ook heel gek, want meestal ben je gewoon de hele tijd aan het optreden en dan heb je gewoon constant bevestiging van, oh, deze groep mensen vond het in ieder geval leuk.
Ja, deze leuk, ja. Je ziet het.
En nu is het al een jaar een beetje zo van, oké, ja, mensen streamen die liedjes dan of zo. Ja. En soms, de ene keer breng je iets uit en heb je het idee dat er niks mee gebeurt. En de andere keer stel je ergens voor en dan zeggen ze, ja, ik weet wel wie je bent.
Oh man, dat moest ik nog zeggen van mijn kinderen. Toen ik gescheiden was, ben ik vanuit Zuid in zijn groot huis, ben ik even op de Gerard Douw gaan wonen. Vlakbij Albert Kuip. Maar toen was net jouw album uit met In Mijn Huisje Wordt Echte Prinses. Ja. Nou, dat draaiden we veel, heel veel nummers draaiden we. En ik weet dat, maar we ook Sexy Beesten en zo.
Ja.
Maar die jongste, die zong dat ook keihard mee. In de auto's, of die kende die teksten allemaal uit haar hoofd. Die moesten we zo lachen. En Eva moest dan lachen. Dan kijkt ze mij zo, wat Lola nu allemaal weer mee zit te zingen. Maar dan weet ik dat die Lola op een gegeven moment van, hè, maar ik snap er niet van. En ze smaakt naar champagne. En meteen Roos, die ging meteen weg. Want die begreep dat net. En Eva zei, nou pap, succes. Kom, leg uit. Ja, heel erg leuk.
Ja, nou ja,
dat krijg je bij jouw kinderen ook natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij dat... vorig jaar is die show in het stadion. Daar waren mijn zoontje en mijn dochter bij. En mijn zoontje weet dat ook echt nog.
Ja, ja.
Dus dan, dat is in ieder geval gebeurd.
Ja.
Dus ik weet natuurlijk niet hoe het verder allemaal uit gaat pakken. Maar ik kan in ieder geval wel zeggen... Jawel, want ik was in dat stadion. Ja, dat heb jij gezien.
Ja.
Ik ben ooit was ik een ster. Ja. Toch wel blij dat in ieder geval vastgelegd is.
Ja, ik merk bij mijn kinderen, ze zijn dat zo gewend altijd. En het is natuurlijk anders in mijn vak dan bij jou. Bij mij, ik kom alleen even een tijdje met mijn boeken uit. En dan kom je eventjes en doe je zo'n promotour en zo.
Ja.
Dat is toch anders. En muziek is natuurlijk cooler bij kids dan dingen. Maar ik merk wel, ze zijn wel trots als ze merken dat vriendinnen bijvoorbeeld zeggen, oh, is dat... En dat is mijn vrienden, ja, mijn vader inderdaad, die is echt fan. Of dat die het wel, dan merk ik toch wel een soort, ze zijn wel trots dat ik hoor als ik Lola hoor praat, ja, maar mijn papa is schrijver en zo. En dan denk ik, een soort via de zijing hoor je dan wel dat ze trots zijn. En ik moet zeggen, ik vind dat wel leuk, want ik was ook al wat wel trots op mijn vader. Mijn vader die kwam uit een gezin van 9, 8 kinderen en die heeft zichzelf echt met avondmulo opgewerkt. Tot magazijnchef en zo. En gewoon zijn gezin welvaart geboden. En mijn moeder, ik vertelde dat net nog trots tegen jou. Mijn moeder, de eerste vrouw, die werkte in. Ik ben er altijd wel trots op geweest. En ik vind het ook wel leuk, toch als mijn kinderen wel waarderen. In ieder geval ook dat je eigen gang bent gegaan. En dingen doet en hebt gecreëerd. Daar vind ik wel, ben ik wel blij mee. Ja,
nee, ja dat, maar dat
ze hoeven niet te dwepen.
Dat,
maar...
Dat sluit toch ook wel aan bij wat je zei. Over je eigen geluk proberen te creëren.
Ja.
Nee, dat snap ik ook wel. En dat hoop ik ook. Want dat was voor mij persoonlijk toen ik op de middelbare school zat. Dat ik ook geen flauw idee wat ik moest gaan doen. Ik wou gewoon eigenlijk alleen maar blow.
Ja.
Wat begrijpelijk is, maar niet echt een carrière. En dat het dan toch ergens toe gekomen is. Hoop ik toch wel dat ze daar begrip en wellicht een klein beetje respect voor op kunnen brengen later.
Ik moest ineens zeggen, wat nu jij zegt over dat blow, dat een vriend van mij die zei toen tegen zijn zoon, eventjes gewoon in het moment dat het helemaal beu was, zei die, heb je nou eigenlijk ook nog een idee wat je met je toekomst wil, behalve een wasbordje halen en de hele dag gamen? Dat is gewoon uit pure frustratie. Ja. Ja, dat heb ik iets minder gelukkig. Ja.
Nou ja, heel erg bedankt.
Graag gedaan. Ik vond het leuk. Leuk om eens over kinderen te praten.
Ja.
Ja.
Echt zeer inspirerend.
Staat je nog veel te wachten?
Ja, zeker. Ja, ik,
Maar ik, volgens mij, ja, ik hoop wat, echt dat je dat steeds meer kunnen. Ja. Ik vind het loslaten, als je eventjes ook over liefde. Ik vind het, wat ik heel erg echt leuk vind, en niet van een egocentrisch oogpunt, maar gewoon dat je ziet dat die kinderen je steeds minder nodig hebben. En dat mensen worden die steeds meer kunnen en inderdaad volwassen worden, jou corrigeren, eigen identiteit steeds meer. Ja, dat vind ik zo leuk en vind ik zo grappig. Jij zei het straks, geloof ik, van het is een heel gek idee dat je ineens begint iets te groeien. Heb je iets gepland samen met je vrouw en dan komt er ineens echt, komt een mensje uit en dat komt uit mij en haar. En wat ik nu ook zo leuk vind, het is niet alleen een mensje met alles erop en eraan, maar gewoon, het zijn personen, het zijn identiteiten. En dat vind ik zo leuk, het idee van, nou ja, dan misschien toch een beetje die boog of zo van soort een nederigheid van Jezus. Dat is wel leuk dat je dat hebt op de wereld hebt kunnen zetten. En dan komt,
dat je
en dan,
bij hebt mogen dragen.
Dat je bij hebt mogen dragen, ja. Ja, dat klinkt een beetje misschien wat soft, maar dat voel ik ook echt. Dat vind ik heel leuk. Ja. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. En daar kan ik ook echt heel trots op zijn. En wat dat betreft inderdaad de trots op je kinderen. Dat is natuurlijk een vorm van, en de liefde voor kinderen is een vorm van liefde die anders nooit totaal anders dan voor je vrienden, voor je vrouw, zeker, of voor je ouders. En,
zeker.
Ja, dat vond ik leuk.
Ja.
Thanks.
Prachtige eindboodschap.
Goed, hè?
Ja.
Kijk, even toch nog... Halleluja.
Als je meer wil horen, abonneer je dan alsjeblieft via je favoriete podcast-app op Vader, de podcast. En dat is Vader met een 3 in plaats van een E. Dus VAD3R. Wat je ook kan doen, en ik zeer zou waarderen, is delen en tegen andere mensen zeggen dat dit de allersterkste podcast over vaderschap ooit is.